Naar Lucas hoofdstuk 11 gaan wij weer vanavond. Waar wij vorige keer terecht waren bij de diverse tekenen waarover de Heer sprak. Omdat de schare, namelijk het boze geslacht, een teken vroeg. Dat is in Lucas 11 vers 29. Waarna de Heer melding maakte van het teken van Jona. En vervolgens sprak over de koningin van het zuiden en de mannen van Nineveh. Dat wil zeggen, die twee tekenen worden door elkaar aangehaald. Maar het idee is dat ooit in het verleden daar wel degelijk belangstelling was voor het woord van God, voor de wijsheid van Salomo, voor het evangelie. Alleen was het niet in Jeruzalem, maar het was in Nineveh. Ik heb u gezegd, dat is niet voor niks Nineveh. Want ja, Nineveh was de hoofdstad van het Assyrische Rijk. En ik zal u wel gezegd hebben dat men de eeuwen door niet geloofd heeft dat er ooit een Nineveh bestond. Net zo min als een Troje. Maar ja, ergens in de 19e eeuw was het toch een man die met zijn geld ook geen raad wist. Ja, wist hij wel. Hij werd archeoloog. Het is een vak wat toen nog uitgevonden moest worden. En hij groef Troje op. Het was hem nog nagedragen, want hij schijnt het niet goed genoeg gedaan te hebben. Maar hij deed het wel. En ook Nineveh trouwens. Dat is wat minder over te doen geweest, dat laatste. Maar toen maar weer. Maar het punt is dat Nineveh was de hoofdstad van het Assyrische Rijk. Van het Rijk namelijk waarin de 10 stammen van Israël in ballingschap zijn verdwenen officieel. In de praktijk lag het genuanceerder en veel breder, maar dat doet er nou niet toe. Ik ga het er niet meer over hebben, maar het is nu eenmaal het idee dat men in het verleden bij gelegenheid, met name in het buitenland, belangstelling had voor het woord van God, voor het evangelie, daar wel wilde horen, maar in Israël zelf en in het land niet. En dat is feitelijk altijd zo gebleven. En ook de Heer maakte er melding van toen hij zei, een profeet, dat was hij zelf dus, een profeet. Een profeet is niet ongeëerd dan in zijn eigen vaderland. Het is een moeilijke formulering. Je moet er even over nadenken. Het klinkt nogal Engels als je mij vraagt, zoiets. Hè? Niet ongeëerd dan in zijn eigen vaderland. Dat wil zeggen, hij heeft wel eer, maar alleen in het buitenland. Oneer is alleen in zijn eigen land. Je zou toch moeten aannemen dat de Heer uit enige ervaring spreekt, lijkt mij. Toch? Hoe komt hij er anders bij? Maar toe maar. Is nu ook even niet meteen ons onderwerp. En toch is het ons onderwerp. Want waar het over gaat in de hele context van dit gedeelte is over onze tegenwoordige bedeling, waarin dat koninkrijk nog niet openbaar wordt, maar waarin wij er wel om bidden. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. En intussen is de bedoeling dat wij niet in de verzoeking geleid worden, maar wel verlost worden van de boze. Dat was het gebed waarmee dit hoofdstuk opende. En in die situatie leven wij inderdaad in afwachting van de openbaring van het koninkrijk en in de verwachting dat de Heer ons dagelijks brood geeft. Dat wil zeggen dat wat wij in het algemeen nodig hebben en inderdaad ons bewaart voor de boze. De boze, dat is de God deze eeuw, de overste deze wereld, de overste van de macht der lucht, de leugenaar van de beginnen, de vader der leugen. Dan weet u wel wat, over wie wij het hebben. Goed, meer eer zal ik hem nu niet aandoen. Maar het punt is dat hier tegenovergesteld elkaar gesteld wordt. Enerzijds de prediking van het evangelie en de andere kant de religie, waaraan de omstanders, dat wil zeggen de tijdgenoten van de Heer Jezus, kortom de Joden, vasthouden. Want dat is wat het is. Hè. De Heer noemt het een boos geslacht. En daar wordt verder in de rest van dit hoofdstuk nog het een en ander over gezegd. Dus we hebben het daarover. Het is de tegenstelling ook tussen licht en duisternis. waarbij de term licht geassocieerd wordt uiteraard met het evangelie, om niet te zeggen gewoon met Christus die het licht der wereld is enzovoorts, en waarbij de duisternis geassocieerd wordt natuurlijk met de vorst der duisternis, Beelzebul, die wij hier eerder al tegenkwamen onder die naam enzovoorts. En daarover gaat de volgende pericoop, dat is vanaf vers 33, want daar waren we ongeveer gebleven. Er staat niemand die een kaars ontsteekt, waarbij het woord kaars gewoon de aanduiding is van één lichtbron, ongeacht wat voor één. Niemand die een kaars aansteekt, zet die in het verborgene. Daar heeft het geen zin namelijk. Elders, hier heet het vervolgens ook, nog onder een korenmaat. Met een deksel eroverheen zal ik maar zeggen, dat heeft geen zin. Waar zo'n lichtbron zet je op een kandelaar, zet je hoog, bij voorkeur. Dan schijnt het verst en bovendien krijg je dan belichting op dat wat je zelf ook wil zien, uiteraard. Heb je het wel eens gezien als een of andere boef of een enge figuur in een film ten toneel voeren, dan zetten ze de belichting laag. Er schijnt er licht zo van onder en zo. Het ziet er meteen vreemd en eng uit. Dus doen ze bewust uiteraard. Zo werken die dingen. Dan zie je iemand schrik wel aanjagen in het donker, moet je met een zaklamp onder je kin zo. En dan, echt, zo werken die dingen. Het licht van beneden. Wat je wil is uiteraard licht van boven. En ik heb het niet over het Songfestival. Dan kan niet, want zo'n ding bestaat niet meer. Maar het was een longfestival als je het mij vraagt. Wie het hard schreeuwt wint. Maar dat hoor maar. Een grote flauwekul voorstelling. Ik heb groot respect voor dat ze dat voor elkaar kunnen krijgen, maar dan blijft dus flauwekul. En dat vind ik nog groter iets eigenlijk. Ik zou dat niet kunnen. Het stelt immers niks, het is helemaal niks. Waarom zou je dat opblazen tot iets groots? Maar dat doen ze dan. En ja, misschien is het toch een verdienste. Maar doe maar. Geef mij maar een gewone song. Kleine kokette Katinga van de of een beetje verliefd is iedereen wel eens, dat weet je. Dat zijn tenminste teksten. En die worden tenminste gezongen. Nou ja. Gretje Kauf. Nou, laat maar zitten. Ik ben helemaal van in de war helemaal. Maar goed. Licht moet van boven komen, daarbij moet je nog een beetje voetlicht hebben, anders zijn de schaduwen te hard, dus het voetlicht dat komt dan van onder, van voren van zo'n podium. Dus een ouderwetse toneelzaal die je vroeger had in elk dorp, dat weet je toch? Maar goed. Maar het gewone licht op een kandelaar, hoog opdat degene die inkomen het licht zien mogen, in je huis namelijk, waar dat licht zou schijnen. En dan staat er iets als de kaars des lichaams is het oog. Dit is een beetje een moeilijke beeldspraak mede door de taal. Want het oog is in het Hebreeuws, dit is Grieks hè. Maar het oog is in het Hebreeuws een ayin. En ayin is een bron. Dus een balk in je eigen oog, ja, het is een balk in je eigen bron. Dat is 100% hetzelfde woord. Alleen je moet begrijpen dat het oog ook de bron is van iets. En naar twee kanten, namelijk een mens ziet aan wat voor ogen is en daar leeft hij uit. Dus een oog, dat wat hij waarneemt, is de bron van zijn denken en handelen. En waarbij je dan oog ook nog moet nemen in de breedste betekenis van het woord. De waarneming, hoe je iets tot je neemt. Maar andersom geldt ook, al is dat wat moeilijker. Maar wie wij zijn, wat wij doen, hoe wij denken, wordt geacht ook naar buiten te komen via datzelfde oog. En dat zou je ook niet al te smal moeten opvatten. Het is helemaal onze buitenkant. Dat wat van binnen naar buiten komt. Maar ik weet niet goed hoe ik zoiets moet formuleren, maar mijn moeder had de neiging om als ze een vreemde tegenkwam, moet je maar eens een neef vragen, die vertelt het nog een keer. Om zo iemand strak aan te kijken. Lang. En dan... En daarna wist ze genoeg. Dat was het ongeveer. Of het echt werkte, weet ik niet. Maar ik had de indruk dat het toch redelijk goed functioneerde. Ik doe dat nooit, zulke dingen. Ik ben er te verlegen voor, om zo te zeggen. Maar zij deed het wel. En in de zin van alsof ze bij iemand naar binnen kon kijken. Het was door die ogen heen. En ik denk inderdaad dat sommigen dat kunnen. En dat in ieder geval de indruk die wij op anderen maken in de eerste plaats komt via onze oogopslag. Daarom heb ik zo'n hekel aan die zwaar opgemaakte ogen die ik soms tegenkom. Dan denk ik, wat hebben die mensen te verbergen? Waar schuilen ze achter? Hoe vluchten ze? Ik heb het er niet op. Maar toen maar weer. Hoe dat ook zij, de kaas van het lichaam is het lichtbron, is dus het oog. Wanneer dan uw oog eenvoudig is, zo is uw hele lichaam verlicht. Dat eenvoudig, dat slaat op dat op oprecht zijn. Geen bijbedoelingen hebben. En oprecht lijkt me dan nog een heel aardige vertaling voor dit woord. Zonder dubbele agenda. Dat zijn de dingen die je bij kleine kinderen ziet. Die vinden we open. Die hebben een open blik enzovoorts. Die zijn nog niet achterdochtig of niks. Dat komt later pas. Dan komt er de zonde die er wel degelijk in woont. En als die actief wordt. Want het duurt allemaal voor de bepaalde zaken actief worden. Daarvoor moeten kinderen opgroeien en zo. Maar als het actief wordt, berg je dan. Hè? Dan gaat het anders. Ja, we zeggen ze zijn nog zo onschuldig. Ja, wacht maar af. Dat komt nog wel. Maar dat kun je aan de oogopslag zien. Nou ja, zoiets. Indien uw oog eenvoudig is, zo is ook uw hele lichaam verlicht. Maar zo het boos is, het oog namelijk, zo is ook uw lichaam. En daarmee uw hele leven en werken duister. Het hangt met elkaar samen. Maar het is een beschrijving van, het is een, hoe moet je dat zeggen, het gaat over het licht en de werking van licht in het algemeen. Uiteraard in de breedste betekenis van de term. Zie dan toe dat niet het licht, het welk in u is, duisternis zij. Men moet het licht houden. Men zou het dus ook eenvoudig, met dankzegging voor het woord dat hier gebruikt wordt, men zou het eenvoudig moeten houden. De mensen hebben de neiging, wij kennen dat. En anders hebben we het misschien begrepen uit inleidende woorden van onze broeders juist. Wij kennen het verschijnsel dat mensen het leven ingewikkeld willen maken. Van alles, allerlei complicaties zien enzovoorts. Dat kun je nou wel doen. En misschien zijn die dingen er ook, maar het beste is nog altijd ze te negeren. Laat ik u wat anders vertellen, want ik hou het liefst ook maar eenvoudig. De wereld wordt geregeerd door de leugenaar van het begin. Dus als je mij zegt dat wij belogen worden van links, dan zeg ik ja, dat is zo. Als we belogen worden vanuit rechts, ja, dan denk ik ja, dat is zo. Dat is van alle kanten. Daar kun je wel proberen uit te zoeken hoe het zit. Maar iedereen liegt. Mensen leren daar ook voor hoe ze dan moeten liegen. Er zijn toch al die cursussen voor? Het gaat toch allemaal over communicatie. Hoe maak ik anderen wat wijs? Het is niet waar, maar hoe maak je het anderen wijs? Enzovoort. Hoe kun je anderen overtuigen van jouw gelijk? En hoe kun je daar je winst uitslaan? Daar gaat het toch allemaal over? En wat die lui in de politiek doen, in de Kamer of in de ministerraad. Dat is toch niet anders dan dit? Dat is toch liegen? Daar zijn ze voor. Ik neem het voor ze op dus nu. Hè? Dat is wat ze moeten doen. Dat is wat politiek is. Manipuleren, machtsverhoudingen, links en rechts streken, zorgvuldige woordkeus. En als iemand een woord verkeerd zegt, dan valt heel Nederland eroverheen. Want dan is iemand ineens onbetrouwbaar. Kom op zeg, daarvoor zitten ze in de politiek. Dat is de wereld. Het is tragisch, maar het is waar. Maar daarom verwachten wij een nieuwe schepping. En daarom moet de mens wedergeboren worden en dat soort zaken meer. Kortom, het zou eenvoudig moeten zijn. En de Bijbel zegt dat wij weliswaar te van doen hebben met de duivel, die wij zouden wederstaan, domweg door hem te negeren. Ik zeg het wat kort, maar daar komt het op neer. Het staat er zo duidelijk dat je moet vaststellen dat zelfs in de formulering eindig genegeerd wordt. Er staat, weder staat de duivel en onderwerpt u dan goden. Dat is wat je zou doen, onderwerpt u goden. Zoek de dingen die boven zijn en wat dat maar is. En daarmee wedersta je de duivel. Want de duivel heeft er belang bij, niet dat hij ons wint voor zijn leugen. Want hij maakt het niet uit welke leugen je dan voor kiest, als je maar bij de waarheid vandaan blijft. En je te begeven in die slangenkuil van, met dank aan de Raiders van de Lost Ark. Heb ik gisteren gezien, geloof ik. Ik had hem al een keer gezien, maar ik was het alweer vergeten. Maar goed, die slangenkuil, dat wist ik nog wel. Dat is een geweldig beeld van de wereld waarin wij leven. Zie? Het was kort na Pinksteren, dus hoe verjaag je die slangen met vuur. Dus, ja. Maar goed, doe maar. Zie toe dat niet het licht het welke in u is duisternis zij. Dat is ongeveer zo'n formulering als dat gij bekleed niet naakt gevonden zou worden. Uit 2 Korinthe 5. Je moet een beetje aan dat soort stijl wennen. Het had licht moeten zijn. Laten we hopen dat het licht is. Je had bekleed moeten zijn. Laten we hopen dat het zo is. En zo is dat hier ook, hè. Indien dan uw lichaam geheel verlicht is, niet hebbende enig deel dat duister is, zo zal het geheel verlicht zijn, gelijk wanneer de kaars met het schijnsel u verlicht. Maar waar het over gaat is het licht van het woord van God, het licht van Christus, het licht van het evangelie. Dat is waar het over gaat. En dat licht wordt niet toegelaten door dit boze geslacht waarover hier gesproken wordt. En waartegen de Heer hier spreekt, uiteraard, waar de discussie over gaat, feitelijk in dit hele hoofdstuk. Want het gaat dan ook meteen verder met, als hij nu sprak, dat wil zeggen dat het volgende uitdrukkelijk samenhangt met het voorgaande. Als hij nu sprak, bad hem en zei, toch? Dat had weggelaten kunnen worden. Dat had er gewoon kunnen zijn. Nieuw hoofdstuk of nieuwe pericoop. Er was een zeker fariseeën die enzovoorts. Maar nee, het is als hij nu sprak, bad hem een zeker fariseeën dat hij bij hem het middagmaal wilde eten. Hetgeen hij deed. En ingegaan zijnde zat hij aan. En toen zaten ze daar aan tafel bij die fariseeën in huis. En de fariseeën ziende verwonderden zich. Dat betekent de fariseeën die keken dus aan hoe dat ging. Wat er gebeurde en hoe de Heer zich gedroeg. Enzovoort. Er zat natuurlijk toch iets achter. Hè? Zo gaat dat. In de wereld kun je niemand vertrouwen. Fariseeën al helemaal niet. En die hoef ik niet uit te leggen, want dan kun je gewoon in je woordenboek nakijken. Hè? Bij het woord fariseeën. De fariseeën ziende of kijkende, rondkijkende, waarnemende, verwonderde zich dat hij niet eerst voor het middagmaal zich gewassen had. Want dat moet. Maar ik heb u wel eens verteld van onze belevenis in een hotel in Eilat. Wat een smeerboel was het dan. Wat een verschrikking. Wat een puinhoop dat die mensen daar maakten. Maar wel bij elke gang van de maaltijd. Naar de kraan en de handjes wassen enzovoort, een kippeltje op en alles enzovoort. Hè. Dus, nou ja, hoezo handen wassen? Moet je eens kijken wat een vuiligheid het allemaal is op zo'n tafel. En op de grond eromheen en de stoelen. En het is onvoorstelbaar. Ik moet er een foto van gemaakt hebben ergens. Maar toen maar. Ik vind het gewoon gênant om het te vertellen eigenlijk ook, maar ik deed het dan toch maar. Wat een flauwekul, hoezo handen wassen? Heb je dat nou ook als je ergens binnenkomt tegenwoordig, waar dan ook, dat er zo'n ding staat, dan moet je handen wassen? Doe je dat ook of niet? Nou ja, dat moet tegenwoordig. Maar soms, wat mij betreft, lang niet altijd. Kom op. En of ik die mensen dan een hand geef, nee, ook niet. Waarom zou ik? Nou, dat mag ook niet, maar je moet wel je handen wassen. Nou goed. Litouwertje doen we tegenwoordig zo. Hij verwonderde zich voor het middel enzovoort. Dat hij zich niet zijn handen gewassen, zich niet gewassen had voor de maaltijd. Want dat moet volgens de Joodse voorschriften. Zeg niet dat het Bijbelse voorschriften zijn, want dan vraag ik u, waar staat dat dan? Dan heb je nog even te doen. Dus dan kan ik nu meteen gewoon verder praten. Want, hè? Waarom zou dat moeten? Onder omstandigheden dringend aanbevolen. Van mijn moeder moesten we ook eerst de handen wassen voor we aan tafel gingen. Echt wel. Maar dit moest uit religieuze gewoonte of zo. En de Heer zei tot hem: nu gij fariseeën, gij reinigt het buitenste des drinkbekers en des schotels, maar het binnenste van u is vol van roof en boosheid. De Heer neemt het hoog op. En zegt, je zou er beter aan doen dat je naar de inwendige mens, en dat is niet de maag overigens, dat je naar de inwendige mens gereinigd zou worden. Elders zegt de Heer, mens wordt niet verontreinigd. Niet eens door wat hem ingaat, maar door wat hem uitgaat. Dat wat hij zelf produceert, wat in hem leeft. En u weet het, de Bijbel spreekt over de werking van het evangelie, of beter nog, de werking van Christus, de hoge priester, of moet ik zeggen, de werking van de Heilige Geest, die ons geweten reinigt, of onze harten reinigt van een kwaad geweten. Ons reinigt naar de inwendige mens. Iets dergelijks wordt ook gezegd over de besnijdenis. Besnijd dan de vooruit, namelijk uw hart. Uw inwendige mens, die gereinigd zou moeten worden. En, want de symboliek, laat ik het dan anders zeggen. Voor zover er voorschriften bestaan in de Bijbel die spreken over wassingen, namelijk de leer der dopen, heet het in Hebreeën 6. Vers 1 of 2. Der dopen. Dat wil zeggen der wassingen. Zoals uit het Oude Testament geleerd kan worden. Voor zover die dingen er zijn. Is het niet omdat ze zo'n nuttige functie hebben. Maar omdat ze een uitbeelding zijn. Van de reiniging van de inwendige mens. Het is symboliek. Zie. En dat is wat de Heer dus eigenlijk ook aanhaalt. Hij zegt, je kan wel de buitenkant schoonmaken, maar het binnenste is vol van onreinheid, van roof en boosheid. Gij onverstandigen, die het buitenste heeft gemaakt, heeft hij ook niet het binnenste gemaakt? Dat is van belang. Zie. Tot vandaag zijn er mensen, ook die zich evangelisch noemen, die precies weten wat wij moeten doen om onze uitwendige mens te reinigen. Maar dat is niet waar het over gaat in de Bijbel. Het gaat over de inwendige. Ze komen ons vertellen dat ons lichaam een tempel is en dat de tempel schoongehouden moet worden. Ja, van binnen. Maar dat is een heel andere zaak. Dat is een geestelijke kwestie. Zie je? Afgezien daarvan, dat kunnen wij niet, dat moeten wij laten doen, was het idee. En dat gebeurt door het bad des waters, namelijk door het woord. En dat bediend wordt door de Heer zelf, want die zou zich zijn gemeente reinigen. U weet wel, door het bad des waters, door het woord. En dat is Efeze 5, dan wel Titus 2, waar die dingen staan. En het is de Heer die dat woord aan ons bedient. Dat is de hoge priesterlijke functie van Christus. Althans in onze tijd. Nou, dat blijft zo, maar dat is wat hij aan ons doet. Het is de reiniging van de inwendige mens. En dan staat hier in vers 41. Doch geef tot aalmoes hetgeen daarin is en ziet alles is u rein. Dit is de verwijzing naar Joodse voorschriften. Dat als je nou maar die goede daden doet, dan komt het wel goed. Dat is trouwens niet alleen Joods hoor, maar binnen de betrekkelijk smalle Bijbelse context moet ik dat natuurlijk toch zeggen. Daar gaat het over. Maar dat is al een religie. Dat vind je, nou ja, de meest bekende religies naast het christendom is tegenwoordig de islam of eventueel het boeddhisme. En zo is het. Maar bij die religies gaat het erom, in feite, maar ik vat het nou wel erg kort samen, maar ik hou het ook maar eenvoudig, gaat het erom dat je, als je nou maar je goede daden meer zijn, meer wegen, overwegend zijn, meer wegen dan je slechte daden, dan komt het goed. Dan kun je het zaakje in balans houden, is het idee. Dat is een kwestie van een weegschaal. Je mag dus verkeerde dingen doen, als je daarnaast maar weer goede dingen doet. Hè? De Godfather gezien, 1, 2, 3. Aan de ene kant belaat je de boel aan alle kanten, aan de andere kant geef je gaven, niet in de laatste plaats natuurlijk, aan de kerk. De Rooms-Katholieken vanzelfsprekend, als je van Italiaanse afkomst bent. Maar dat even terzijde. Maar zoiets is het, je moet de zaak in balans, daar zijn allemaal plechtige woorden voor, maar daar begin ik niet aan. Je moet het dan in balans houden. En vele christenen denken dat het zo ongeveer werkt. Hè? Als je maar je goede daden nou maar overwegend zijn, je geeft ieder het zijne, je bent goed voor je schoonmoeder en je konijnen. Ik heb het vaak genoeg gehoord. Dit komt uit Amsterdam, deze variant. Maar vooruit, dan zal het met God wel goed komen, zal ik maar zeggen. Nou ja. En dat is in het Jodendom feitelijk ook zo. Dus, en daar is het zelfs bij gelegenheid voorgeschreven. Geef tot aalmoes. En ziet, alles is urijn. Dan kun je daarna weer wat permitteren. Dan weer maak je het goed. Hierna komt het nog een keer, hè. Zoiets. Maar wee u, fariseeën, vers 42, want gij verdient munten. Nou gaan de dagen voorbij dat ik geen munten verdien, maar ja, heb je wel eens munten verdiend? Nou ja, ik vind het een prachtige uitdrukking en ik vind het leuk om niet uit te leggen wat het betekent. Nou, eigenlijk, toch? En ruiten en aloemoeskruid, dan gaat het natuurlijk gewoon om dat de tienden betaald moeten worden. Dat overal belastingen over betaald moeten worden, ook over de meest kleine, meest nietige onkruid, bij wijze van spreken. Ik heb er geen verstand van. Maar doe maar. Daar let men op dat het allemaal gebeurt volgens de voorschriften, maar gij gaat voorbij het oordeel en de liefde Gods. Die kleine dingen, daar legt men de vinger bij en de grote pakt men niet aan. Ik heb een journalist gekend, wiens naam ik niet zal noemen, van Amsterdamse afkomst. En die heeft mij eeuwen geleden in een vorig millennium al uitgelegd hoe dat werkt bij de politie. Ja, je bent journalist of je bent het niet, hè, in Amsterdam. En die zegt, kijk, die kleine misdaad, die pakken ze aan. Daar kan je niks gebeuren, dat kan je rustig doen. Maar de grote misdaad, dat is veel te link, dat is veel te gevaarlijk, daar krijg je problemen mee. Niet alleen persoonlijk, maar ook op veel hoger niveau, want die lui wordt nog de hand boven het hoofd gehouden ook enzovoorts. Ik heb trouwens een broer gehad, die was bij de politie, een zwager ook nog trouwens. Maar goed, en ik heb een broer gehad, nee die heb ik nog, maar die, ja, die broer, die was bij de politie. En ik weet niet of je het leuk vindt als ik het vertel, maar wat ik ervan begrepen heb is dat hij er weggegaan is, definitief de schakelaar omgezet is, toen hem verboden werd om bepaald onderzoek verder te vervolgen. Want zei hij, ja, als ik dat gedaan had, als wij dat gedaan hadden, waren we in Den Haag zelf uitgekomen als bron van de misstanden. En er is gewoon een stokje voor gestoken. Dus daar kom je niet aan. En op het lage niveau, daar kan je wat aan doen. Burenruzies en wat die meer zei. Maar op het hogere niveau, wapenhandel en dat soort dingen, daar ging het geloof ik over. Maar daar kom je niet aan. Dat wordt niet gedaan. Dat is te riskant. Dan gaan er te veel koppen rollen enzovoorts op hoger niveau. Maar zo steekt de wereld in elkaar. Zie? Nou, en dat is met religie ook zo. Zo werken die dingen. Dat wil zeggen, men houdt zich met kleine dingen bezig, met onschuldige dingen, met dingen op laag niveau. En daarmee wordt het hogere niveau, het werkelijke doel, de inwendige mensen, geestelijke dingen, wordt daarmee geblokkeerd. Dat is wat het is. Nou ja. En dan vervolgens. Wee u, fariseeën, want gij bemint het voorgestoelte in de synagogen. Nou ja, de synagogen. Dat is in de kerken is het ook zo, hoor. Daar heb je aparte banken, die zien er ook anders uit, zijn ook anders geplaatst. Enzovoorts. En die zijn dan voor de hè? Dat woord zocht ik, voor de notabelen. Ja, die zocht ik, ja. Voor de notabelen. Precies. Ja. Ik heb nog ergens voorvaderen, die waren heren van Ommeren. En die hadden een speciale bank voor in de kerk. En het recht op zo'n bank, met hun naam erop. En het recht op een graf. Waarbij, een graf heb ik gevonden ook, die kan je niet meer lezen, want die steen die ligt plat, dus die rolt weg. Maar met enige moeite heb ik hem wel gevonden. Hij heeft van zijn recht gebruik gemaakt. Toen die rechten eigenlijk al verlopen waren. Zo was dat. Maar het moest, want dat hoorde bij de positie.
Zoals broeder Afakti, die kwam naar Nederland, naar Staphorst.
Ja.
Die ging toen zondagsmorgen voor in de kerk als eerste zitten.
Ja.
We zijn de kosten wegwezen, je moet achterin zitten. Die is bezet.
Ja. 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 Zo gaat dat. Maar ja, en niet alleen in die plechtige kerken, hoor. Want ik kom uit een heel ander milieu, maar daar was het ook. Daar waren bepaalde plaatsen, en die kon je ook duidelijk zien overigens, maar die waren alleen voor broeder zus of voor broeder zo. Hè. Ik zal geen namen noemen, maar ik weet het heel precies allemaal. Dat was ook zo. Dat was traditioneel zo gegroeid, dat weet ik wel. Maar heb niet het hart om op zo'n stoel te gaan zitten. Je wordt heus wel weggejaagd, hoor. Ja, die broeder zit daar altijd. En dat, oudere broeders. Echt wel. Maar toen maar. Schij bemint het voorgestoelte in de synagogen, dat wil zeggen in de vergaderingen, en de begroetingen op de markten. Ze willen wel geëerd worden als zodanig. Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden. Hierdoor is het woord fariseeën een synoniem geworden voor geveinsde in onze taal. Want gij zijt gelijk de graven. Begrijp je me goed, fariseeën is de term ter aanduiding van een bepaalde Joodse stroming. Secte zegt men ook wel. Vind ik wat overdreven, maar ik hou niet van dat woord. Maar een bepaalde richting, dat is wat wij noemen de orthodoxe richting, de conservatieve richting, de fariseeën. Zie, dat zijn de lui die geloven in de schepping en wonderen en weet je veel wat, de fariseeën. Je had ook de sadduceeën, dat is dan meer van de vrijzinnigen. Je hebt het altijd, je hebt overal diezelfde scheiding. Je hebt de ene categorie die houdt vast aan wat er was. Dat is de conservatieve richting. En de Sadduceeën is de vooruitstrevende richting. Dus dat zou nou GroenLinks zijn, zal ik maar zeggen. Wat zei je, ChristenUnie? Dat weet ik niet. Maar dat wil ik niet weten trouwens. Maar zoiets. Het is de tweedeling waardoor het hele leven bepaald wordt. Dus overal. De hele wereld. En dan heb je natuurlijk nog de categorie die denkt dat je langs de politieke weg. Maar dat is de weg van ellebogenwerk enzovoorts. Dat zijn de Herodianen. Wij moeten het erover hebben, want we krijgen het nog over het zuurdecem trouwens ook. En dan komt dat weer aan de orde. Maar doe maar. Gij schriftgeleerde fariseeën, gij geveinsde, want gij zijt gelijk de graven die niet openbaar zijn en de mensen die erover wandelen weten het niet. Dat wil zeggen, men is het zich blijkbaar niet bewust, maar daar heerst de dood. Daar waar men gebonden is aan die voorschriften en aan het idee dat men hier eer moet krijgen in deze wereld, daar heerst de dood. Dit gaat namelijk allemaal voorbij. Dat is één ding om het te zeggen. En dat is heel voorzichtig gezegd. Want in werkelijkheid, men mist het leven dat er ook is. Namelijk dat licht van het evangelie, van het woord van God, van Christus enzovoort. Zie. En door zich te richten op deze dingen, en hier in de wereld iets proberen tot stand te brengen, gaat men daar volkomen aan voorbij. Elders heten de fariseeën witgepleisterde graven. Soms een witte wand, dus zelfs die komt voor. Schijnt een vaste uitdrukking te zijn, reeds uit het Oude Testament. Dat is een muur die men wit gekalkt heeft, zodat je niet kunt zien dat er geen cement, geen specie tussen de stenen zit. En het idee is dan, dat is een slechte muur, dus wat doe je ermee? Die maak je wit. Ik heb sinds ik dat geleerd heb, wantrouwen tegen al die huizen, vaak ook villa's, die men wit gekalkt heeft. Dan komt men mee uitleggen dat het is voor de zonwering, om het een beetje koel te houden binnen. In Nederland? Nou ja, zal wel. Maar het is wel een optie. Als het er niet uitziet, allemaal wit kalken. Huh? Ja, mijn vrouw vindt het mooi. Hoe heette die man ook alweer? Die vond ook alles wit. Dus de Bouvry, ja, die is er schat hemeltje rijk van geworden en wereldberoemd. Alles wit kalken. Vreemde wereld waar we in leven. Maar toch maar weer. Waarna de commentaar komt, hè? Een van de wetgeleerden, vers 45, antwoordende, zeide tot hem: Meester, dat wil zeggen rabbi natuurlijk, hè? Rabbi, als gij deze dingen zegt, zo doet gij ook ons smaadheid aan. En ja, dat was ook de bedoeling. Ja, uiteraard. Ja. Doch hij zeide: Wee ook u, wetgeleerden. Zie? Oh, heb je het door? Nou, ik zal er nog een schepje bovenop doen. Voor de zekerheid. Wee ook u, wetgeleerden, want gij belast de mensen met lasten zwaar om te dragen. Want je kunt natuurlijk wetgeleerden wel uitleggen als schriftgeleerden, zo van ze bestuderen de schriften. Dat is in ieder geval de Mozaïsche wet, de Torah en zo, de wet enzovoort. Maar in werkelijkheid, het gaat om al die voorschriften en regeltjes die het hele religieuze leven, en dat is het leven dus van die mensen, beheerst. Gij belast de mensen met lasten zwaar om te dragen. Petrus zei later: Het is een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen, ook waren. Zwaar om te dragen. En zelf raakt gij die lasten niet aan met een van uw vingeren. Ze staan dus boven de wet. Ze hanteren de wet, leggen hem anderen op. Zegt de Heer, ik neem die woorden niet voor mijn rekening, maar de Heer doet het wel. Hij zegt, want zo doen jullie dat. Wee u, want gij bouwt de graven der profeten en uw vaders hebben die profeten gedood. Natuurlijk, het is een woordkeus. Waarschijnlijk is het gewoon idioom allemaal, dus het moet uitgelegd worden. Maar het betekent zoveel als dat deze wetgeleerden uit de dagen van de Heer Jezus gewoon handelen en wandelen in het spoor van de vroegere Israëlieten, die inderdaad ook het woord van God afwezen en de profeten dus doden. Als een soort reflex deden zij dat, als een soort van zelfsprekendheid. Want waar men leeft onder de dwangmatige, wettige voorschriften van welke religie dan ook, daar is men allergisch voor de waarheid. Andere keren zeg ik weer immuun voor de waarheid. Nu moet ik zeggen allergisch voor de waarheid. Dat wil zeggen, men verweert er zich tegen. Men wil het niet horen. Zie? Nou ja, en dat is tot in onze dagen zo. Daar komt de klassieke uitdrukking vandaan, dat het weliswaar een christelijk werk is om heidenen te bekeren, maar dat het een heidenswerk is om christenen te bekeren. Precies, dat is waar die uitdrukking vandaan komt. Je kunt bij christenen niet aankomen met het evangelie. Ze willen wet. Ze willen voorschriften. Wat moet ik doen om, enzovoorts. Om ook mijn weg te vinden in de politiek. Enzovoorts. om mijn meningen en mijn levenswijze aan anderen op te dringen. Dat soort dingen. Hoe word ik invloedrijk? Een influencer. Vroeger had je dan de griep, dat weet u toch? Een influencer, dan toch? Dan besmette je anderen. Nou ja, influenza, ja. Maar goed, ik vind het een rare, volstrekt rare wereld. Men heeft geen boodschap, maar men doet er alles aan om iets over te dragen. Het is allemaal leegheid, ledigheid, ledigheid. Het gaat allemaal nergens over en iedereen maakt er zich druk over. En mensen worden er schatrijk van, ook nog. Komische wereld vind ik dat. Maar toen wel. Wee u, want gij bouwt de graven der profeten. Namelijk uw vaders hebben die profeten gedood. Uit gewoonte, zegt hij bij een andere gelegenheid. Zo getuigt gij dan dat gij mede behagen hebt aan de werken uw vaderen, want zij hebben ze, die profeten, gedood. En gij bouwt hun graven. Waarschijnlijk bedoelde hij dat zelfs letterlijk. Want in onze dagen doet men dat nog. Dat zijn de... Ja, dat is goed voor het toerisme, toch? De graven van... Jeremia. Ja, of die graven, de grot van Jeremia is het tegenwoordig. Een graf van Absalom, wat het maar was. Wat het niet is, maar... Maar niettemin. Maar het is het idee dat men de graven der profeten in ere hield. En ze konden aanwijzen, alsnog. Of dat terecht is, dat weet ik niet en doet er ook weinig ter zake. Maar het idee is waar het om gaat. Hè. Men houdt dat in stand. Net zoiets als de tegenwoordige Joodse staat, waar die gebouwd is op het idee, of gegrond is op het idee, dat men als volk recht heeft op dat land. Maar ja, ik moet u zeggen, het volk heeft allemaal geen recht op dat land, want het is juist vanwege ongeloof uitgegooid door God zelf. En voor zover het recht had op het land, heeft het die van God gekregen. Beslot daarvoor woonden daar de Canaanitische volkeren. Die netjes in de Bijbel opgezond worden. 7 volkeren enzovoorts. De Heer dacht daar anders over. Die vond dat ze daar niet moesten wonen. Geen recht had om daar te wonen. En die bracht Israël daar naartoe. Op grond van gehoorzaamheid enzovoorts. Maar je hebt vandaag te doen met een volk dat daar zich niks aan gelegen laat liggen. Die dat feitelijk ook ontkent. Die hele geschiedenis zelfs ontkent. In het algemeen. Maar wel recht op het land doet gelden. Begrijp je me goed? Die categorie binnen het Jodendom die geschiedenis niet ontkent, dat zijn de orthodoxe Joden. Maar dat zijn niet de lui die dit land gebouwd hebben. En die deze staat gesticht hebben. Dat zijn geen Zionisten. Heb je dat nog? Ik kom een beetje van dit onderwerp af natuurlijk. Maar we doen er goed aan ons dat te realiseren. Voor zover je in de Joodse staat, in de staat Israël, vandaag orthodoxe Joden hebt, zijn het geen Zionisten. Die categorie die leefde en die woonde er al voordat het Zionisme op gang kwam. Die leefde er al in de 19e eeuw, ver voor Theodor Herzl enzovoorts. En die praten, ik weet niet hoe het nu is, maar in ieder geval tot voor kort hadden ze het over de Engelsen. Tussen de tijd van de Britse mandaatgebied, van na de Eerste Wereldoorlog enzovoorts. Maar die hebben niet gevraagd om een Joodse staat daar. En nog niet, ze hoeven ook nog niet in militaire dienst om die redenen enzovoorts. Maar ja, ze wonen er wel en het wordt geacht een democratisch land te zijn, dus ze hebben een stem. Maar dat is altijd het probleem in dat land, hè. Waar staan de orthodoxen? We hebben ze nodig om tot een meerderheid in het parlement te komen. Maar eigenlijk... Zijn het geen. Nou ja, ze hebben er belang bij dat land blijft bestaan, die natie. Anders moeten ze verdwijnen. Maar het zijn geen Zionisten. Ik bedoel maar te zeggen, ik ben ook geen Zionist, maar anti-Zionisme is niet antisemitisme. Want dan zouden die orthodoxe Joden dus antisemitisch zijn. Dat is ook met dwaasheid natuurlijk. Maar recht op het land, kan men niet laten gelden. Want dat berust op een geschiedenis die dan toch wel heel ver teruggaat. Want wanneer zijn ze er ook alweer uitgezet? Nou ja, laatstelijk in het jaar 70 van onze jaartelling. Maar eigenlijk al in de dagen van Nebukadnezar, want wat er van teruggekomen is, dat is maar een handjevol. Hebben we dat nog? Dat is 2500 jaar terug. Dus toen maar. Op grond waarvan eigenlijk heeft men recht op dat land? Die heeft men niet. En dus, men hoort daar niet. En daar, nou ja, dan loopt men vanzelf nog tegenaan in de toekomst. Zie. Men heeft de profeten gedood. Men heeft van oudsher niet willen luisteren naar het woord des Heren. Op een enkele kleine uitzondering, een oprisping, maar dat klinkt zo negatief, dat bedoelde ik niet. Maar een kleine incidentele herleving, zoals onder Ischia, zal ik maar zeggen. Maar dat is ook maar even en niet volledig, maar een klein deel van het volk enzovoorts. En voor de rest is het de geschiedenis van ongeloof, van afwijzing van het woord van God en van het doden van de profeten. Ja. En in dat spoor is men religieus. Maar dat is wat religie doet. Zie? Vers 49. Waarom ook de wijsheid God zegt, ik zal profeten en apostelen tot hen zenden, en van die zullen zij doden en zullen zij uitjagen. Sommigen staat erbij, ik zou niet weten waarom je daar sommigen moet invullen. Het staat er namelijk niet. En het lijkt mij dat van die, dat lijkt mij wel voldoende. Want de nadruk ligt zeker niet op sommigen. De nadruk ligt er nou juist op dat ze eigenlijk altijd de profeten verjoegen dan wel doden. Met als gevolg opdat van dit geslacht, dit boze geslacht, hè, dat is nog de term uit vers 29, opdat van dit geslacht afgeëist worden het bloed, het leven, waaraan men zich vergrepen heeft. Het bloed van al de profeten dat vergoten is van de grondlegging der wereld af, dus per definitie vanaf, in ieder geval vanaf Adam. Van het bloed van Abel tot het bloed van Zacharia die gedood is tussen het altaar en het huis Gods. Waarbij Zacharia geacht wordt dus de laatste profeet geweest te zijn die gedood is tussen het altaar en het huis Gods. Dat wil zeggen tussen het brandofferaltaar en de tempel. Daar komt het op neer. Er is wat discussie over deze Zacharia. Maar het principe blijft dat waar profeten logischerwijze primair gezonden worden tot Israël, omdat Israël nou eenmaal het uitverkoren volk is waarvan God zich bedient, dat juist dat Israël de dood van de profeten steeds bewerkstelligd heeft. Dat wil zeggen, men heeft altijd de eigen profeten vervolgd. En daarom zegt de Heer, van dit geslacht zal dat geëist worden. Want ja, er komt eenmaal één oordeel. Zie? Hoe dan ook en wanneer dan ook. En dat gaat komen en dat zal geëist worden van dit geslacht. En wat die Zacharia betreft, in uw Bijbel staat vermoedelijk een verwijzing naar 2 Kronieken 24, vers 21, die zoek ik even op. 2 Kronieken 24, ik laat de hele context maar even buiten beschouwing. Het is ook maar één vers eigenlijk. 2 Kronieken 24. Vers 20. De geest Gods toog Zacharia aan, de zoon van Jojada. Wie? Zacharia, de zoon van Jojada, de priester, die boven het volk stond. En hij zei tot hen, hij spreekt het volk dus van hoger hand toe. Zo zegt God, waarom overtreedt gij de geboden des Heren? Daarom zult gij niet voorspoedig zijn, terwijl gij de Heren verlaten hebt, zo zal hij u verlaten. En zij maakten een verbintenis tegen hem en stenigden hem met stenen. Dat je niet denkt dat ze het met andere dingen doen, stenigen. Ja. Door het gebod des konings in het voorhof van het huis des Heren. In de voorhof. Dat wil zeggen tussen het altaar en de tempel. En het huis des Heren. En men gaat er vanuit blijkbaar dat Lucas 11 vers 51 verwijst naar deze gebeurtenis. Daarbij moet ik dan toch vermelden dat in Matthäus 23 in vers 35 iets dergelijks staat als hier in Lucas 11. Daar staat in Matthäus 23 vers 24, vers 34. 23 vers 34. Daarom zit ik zend tot u profeten en wijzen en schriftgeleerden. En uit dezelfde zult gij. Dan krijg je ook twee keer het invoegen van het woord sommigen. Zult gij doden en kruisigen en uit dezelfde zult gij geestelen in uw synagogen en zult hen vervolgen van stad tot stad. Opdat op u komen al het rechtvaardige bloed dat vergoten is. Het leven dus dat vergoten is. Dood kun je niet vergieten. Hè? Bloed is leven, ja. Dat vergoten is op de aarde van het bloed des rechtvaardigen Abels af tot op het bloed van Zacharië, de zoon van Barachja, welke gij gedood hebt tussen de tempel en het altaar. En hoezeer dit vers ook overeenkomt met Lucas 11, deze Zacharia hier in Matthäus 23 wordt geacht te zijn de zoon van Barachja. Dat is Grieks voor Baruch. Maar een Zacharia, zoon van Baruch, kennen wij met lezen Zacharia 1 vers 1. Dat is die laatste grote profeet, nou ja, dat is Malachi. Maar de laatste grotere profeet van het Oude Testament, Zacharia. Van wie wij niet weten hoe hij aan zijn eind gekomen is, hoe hij gestorven is. Het wordt ons niet vermeld, tenzij dan dat het ons hier vermeld wordt in Matthäus 23 vers 35. En ik denk dat u wel begrijpt wat ik nu ga zeggen, namelijk dat de lui die zich bezighouden met schriftkritiek, omdat ze denken dat dat bijbelstudie is, die zeggen dan ja, dat is natuurlijk een misverstand. Ze hebben de verkeerde Zacharia voor hier gehad, Matthäus. Want het is Zacharia, de zoon van Jojada. Maar ze hebben hem over het hoofd gezien. Zacharia, welke Zacharia? En ze konden alleen vinden die van Baruch. Uit Zacharia 1 vers 1. Hoe dat ook zij, ik weet het niet. Ik heb de indruk dat het ook weinig verschil maakt. Zacharia, de zoon van Jojada, kan heus dezelfde zijn als Zacharia, de zoon van Baruch. Die vader kan namelijk twee verschillende namen gedragen hebben. Ik ben altijd de naam van die voetballer kwijt. Die, hoe heet je ook alweer? Of Hesselink.
Pennegoor.
Ja, die bedoel ik, ja. Het zijn twee namen. Ja. Nou ja, dat had je in de Achterhoek. Hè. Mijn voorgeslacht in de Achterhoek heeft een heleboel namen. Dat maakt het een beetje leuk, hè. Dus mijn broer heeft lang een andere naam gebruikt, Horstman. Maar hij kan de rechten op laten gelden. Hein Horstman, zei hij dan. Maar goed. Maar één generatie daarvoor heet de familie Klokken. Dus ja, dat verandert. Op een gegeven moment werd het Klein Hanenveld. En dat is officieel een keer vastgelegd. Maar toen maar. Die dingen gebeuren. Dat kan heel goed dat mensen onder twee verschillende namen gaan. En dan de zoon van, kan ook zijn de kleinzoon van of de achterkleinzoon van. Er is niks mee mis hoor. Dat kan allemaal. Dat is niet doorslaggevend. Zulke dingen. En de andere optie is dat er toch verschillende zijn. En dan maakt het niet uit welke Zacharia het is. Omdat we misschien wel twee, misschien nog wel meer Zacharia's als profeet in de tijd gedood zijn op dezelfde plek. Op het tempelplein, in de Voorhof. Ik weet het niet. Misschien wordt hier ons alsnog medegedeeld dat Zacharia, die we kennen als profeet uit het boek, dat hij op dezelfde wijze aan zijn eind gekomen is als die Zacharia, de zoon van Jojada, uit 2 Kronieken 24. Ik weet het niet. Bovendien, het doet ook weinig ter zake. Want de strekking van wat wij lazen in Matthäus, zoals hier in Lucas 11, is gewoon dit. Dat het Joodse volk in elk geval verantwoordelijk is, al verantwoordelijk gehouden wordt voor de dood van alle profeten. Althans voor zover die omgebracht zijn omdat ze profeten waren vanwege het woord van God. Want dat is de staat. Er staat zelfs vanaf Abel, maar toen was er nog niet eens een volk Israël. Of ben ik geneigd dan te zeggen, maar Kain was wel degelijk een beeld van Israël. En meer specifiek zelfs van het Joodse volk. Dat zwervende en dolende zou zijn op de aardbodem enzovoorts. En dat niemand zou kunnen doden. En dat is dan het teken van Kain, dat niemand hem kon doden. Iedereen heeft het geprobeerd. Noem nog zo'n voorbeeld. Het Joodse volk. Toch? Enzovoort. Het ligt toch dicht bij elkaar. Dat is maar waar het om gaat. Die levenshouding, die houding van wij zijn wie wij zijn, we willen daaraan vasthouden en we hebben onze eigen wetten en regels en wijze van doen, een eigen cultuur. Daarin is geen sprake voor, geen ruimte voor de waarheid. Wel, die cultuur is verantwoordelijk voor alles wat het woord van God tegenstaat. Al was het maar omdat juist Israël, en meer specifiek het Joodse volk, verantwoordelijk is om dat woord van God te bewaren, te hanteren, te prediken, te onderwijzen in heel de wereld. Dat zal het in de toekomst ook alsnog doen. Maar dat is niet judaïsme wat dan gepredikt gaat worden, hoor. Dat is christendom. Dat is geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. Gij en allen die verre zijt. Gij in uw huis mag ook. Dat geldt voor iedereen namelijk. Zie. Maar van dit geslacht zal geëist worden, want zo staat het er, het bloed van al de profeten dat vergoten is van de grondlegging der wereld af, van het bloed van Abel tot het bloed van Zacharia die gedood is tussen het altaar en het huis. Dat wil zeggen de tempel. Ja, zeg ik u, het zal afgeëist worden van dit geslacht met grote nadruk. En terwijl men zichzelf beschouwt als leraar der onwetenden, onderwijzer der dwazen, leidsman der blinden, die heb ik uit Romeinen 2, waar die woorden gebruikt worden door Paulus. Gij beschouwt u te zijn, jullie denken dat je bent enzovoort. Terwijl men dat denkt, is juist het tegenovergestelde van toepassing. Er staat, wee u, gij wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen. De sleutel. Dat is een bekende verhaal. Ik vind het een mooi woord, de sleutel. Een beetje beschrijving boek over het Bijbelboek Openbaring heet Sleutel tot de Openbaring. Sleutel over het open. Ik heb er een paar verschillende, die heten allemaal zo. De sleutel, want men denkt altijd dat het op slot zit. Terwijl het boek zelf zegt dat het niet op slot zit. Hè? Het is niet verzegeld. Men denkt dat men een sleutel moet hebben. Misschien is dat zo. Maar de sleutel is Christus. Die de sleutel heeft. Maar zelfs in het Oude Testament, ik weet uit mijn hoofd niet, maar zelfs in Jesaja kom je de sleutel tegen die ergens aan iemand gegeven wordt en hangt enzovoorts. Dat is een uitbeelding van Christus. Hij is toch degene die opent en niemand sluit. Staat in Openbaring. Dat is dus, ja, het is ook de sleutel van de hel en de dood, van het dodenrijk, maar in Openbaring, dat is Openbaring 1, hè?
Openbaring
3 vers 7. Oh, 3 vers 7, daar is het de sleutel van David. Ja, de sleutel van David. Gaat het om het huis van David, want sleutel is van een huis, van het huis van David, en dat betreft dus uiteraard het koningshuis van David, in verband met de Davidische beloften. Maar de sleutel der kennis. Wel, u weet, de vrezen des Heeren is begin der wijsheid. Kennis begint bij Christus. Hem te kennen, de kracht van zijn opstanding, enzovoort. Maar dat is precies wat binnen het Jodendom weg is. Kijk, wij denken dat het positief is dat men in het Jodendom verwacht de komst van de Messias. Maar dat is nou net de vloek van het Joodse volk, dat men de Messias verwacht. Want men wil dat het altijd zo blijft. Dat is de conditio sine qua non. Goed, hè? Ik heb de hele middag geoefend. Volgende week doe ik het nog een keer. Van het Joodse volk. Het betekent, als je niet verwacht dat de Messias komt, hoor je er niet bij. Een Jood is een Jood omdat hij de Messias verwacht. In ieder geval in de religieuze betekenis of toepassing van het begrip Jood. Maar laat hij dus niet komen, want dat is het eind van het Jodendom. Dat is het. Afgezien daarvan. Hij kwam tot hen, hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Ze wilden hem niet. En toen zei de heer, nou ja, als jullie mij niet willen, dan ik jullie niet, voorlopig althans. Ik zal mijn belofte nakomen, maar nu maar even niet. Gij hebt mij in vergetenis gesteld, ik zal u in vergetenis stellen. Dat staat in de wet, in de Torah bedoel ik, hè? In ieder geval in Deuteronomium. En dat is waar het over gaat. De sleutel is, die sleutel is Christus. De beste illustratie die ik hier kan geven is, of zijn, de psalmen. Die zijn in zichzelf onbegrijpelijk, totdat wij begrijpen dat ze spreken over de Heer Jezus. En daarna kunnen we er eventueel zelf ook nog wat mee, maar het gaat over Christus. Maar ja, dat is niet alleen de psalm hoor, dat is Genesis 1 ook. Uitspraken als laat ons mensen maken, laat ons Adam maken, moet ik zeggen. Naar ons beeld en onze gelijkenis kun je ook niks mee. Staat vandaag, tot vandaag ter discussie wat dat nou eigenlijk betekent en wat voor consequenties dat heeft. En omdat godsdienst ethiek is, heeft men dus gezegd, daarom moeten wij net doen alsof we beelddragers God zijn en ons gedragen als zodanig enzovoort. En ook andersom, daarom mogen ze ons ook niks aandoen, want wij zijn beelddragers Gods enzovoort. Men kan er dus niks mee. In welke zin dan? En in de noodrem is, ja, maar dat was toen zo, maar toen kwam de zondeval en toen werd alles anders. Maar dan heb je een levensgrote discussie, maar ik hou het liever eenvoudig. Het gaat niet over ons, het gaat over Christus. De beelddrager Gods, die de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. Dat is waar het over gaat. Kortom, Paulus zegt, hij was een voorbeeld van degene die komen zou. En dat lijkt me wel voldoende in dit geval. Maar de sleutel der kennis, dat is de Messias, Christus. Ik herinner mij, iemand heeft mij dat verteld, iemand die erbij was. die heeft mij verteld hoe enige leerlingen van, want zo, hoe moet je dat noemen, leerlingen van Weinreb, die doorgaat voor orthodoxe Jood, hem geconfronteerd hebben met zijn eigen leerlingen en eventuele geschriften, want die leerlingen werden door zijn leerlingen ook uitgeschreven en gepubliceerd. En ze hebben de man ermee geconfronteerd ze hebben hem laten zien dat al wat hij daar zei en waar hij het maar over had, dat dat eigenlijk alleen maar kan slaan op de Christus, namelijk de Heer Jezus. En toen is hij woest geworden. Heeft hij de Bijbel gepakt en een hoek gesmeten van blijven jullie met je handen van die Bijbel af. Enzovoorts. Zo mag je daar niet mee omgaan en daar doe ik het allemaal niet voor enzovoort. Zodra het dan echt over de Christus gaat, die ene, en dat blijkt dan zonder enige twijfel de Heer Jezus te zijn, want die beantwoordt daar overal aan, ja, dan houdt het ineens op. En dan voelt zo'n man zich bedreigd. Logisch, omdat je dan, als je dat accepteert, hou je op die orthodoxe Jood te zijn. Nee, je neus raak je niet kwijt. Je bijziendheid ook niet. Dat mag ik natuurlijk allemaal niet zeggen, dit. Maar, shampootglazen, ja. Raak je daarmee niet kwijt, maar je houdt op een Jood te zijn. Want dan word je een christen. Dat is wat het is. En dat wil men niet. Men houdt vast aan iets wat men zorgvuldig beschermt. Iets wat blijkbaar toch heel kwetsbaar is. Vandaar de allergische reactie enzovoorts. Maar dat is wat het is. Men is allergisch voor de waarheid, omdat men het beschouwt als bedreigend voor de eigen existentie. Dat is wat het is. Vers 52 nog. Wee u, gij wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen. Soms denk ik, en weggegooid. Dat is klassiek, hè? De sleutel weggooien. Gij zelf zijt niet ingegaan en die ingingen hebt gij verhinderd. Het is niet aardig om te zeggen, maar het is wat je in christelijk-orthodoxe kringen net zo tegenkomt. Men verhindert om in te gaan. Dat is niet bij iedereen die zich beschouwt als christelijk-orthodox, dat weet ik wel, maar toch. De zogeheten leer van uitverkiezing drukt daar een groot stempel op. Dat wil zeggen, je moet wel tot geloof komen. Dat zegt men ook, dat predikt men ook. Maar tegelijkertijd wordt het je verboden. Want dat mag zomaar niet. En daarna, als je dan toch tot geloof meent te zijn gekomen, dan moet je dat bewijzen door wat je ervaren hebt in je leven. Het moet je heel slecht gegaan zijn. De Heer moet zich met je hebben bezig gehouden en met geweld hebben getrokken, zoals eens Paulus op de weg naar Damascus. Maar toen maar weer. En daar komt het idee vandaan dat christenen een getuigenis moeten geven. Nee, het is heel populair in evangelische kringen ook, maar het komt daar vandaan. Je moet kunnen uit je eigen leven kunnen demonstreren dat de Heer met jou is bezig geweest en je geroepen heeft. Want ja, als dat niet zo is, als je gewoon maar gehoor hebt gegeven aan de prediking van de evangelie, ja, dat zegt niks. Want je moet wel uitverkoren zijn. Ja, je moet eens door een diepe weg moeten gaan. Vandaar dat ik net even vroeg of je dit decor achter mij, ik kan het Songfestival nog een voorbeeld in nemen, dat je dat decor achter mij, of je dat van rechts naar links of van links naar rechts moet lezen. Dat is niet helemaal duidelijk. Maar
ik denk van links naar rechts. Het kruis en dan
op naar ja, wij wel, maar de Joden lezen van rechts naar links, hè? Ja. Arabieren ook trouwens. Maar. En de Chinezen doen het nog anders. Die lezen van boven naar beneden. Toen maar. Gij hebt de sleutel weggenomen en gij zijt zelf niet ingegaan en die ingingen hebt gij verhinderd. Het verschijnsel bestaat in christelijke kringen ook dat er predikanten zijn die wel prediken, maar van zichzelf beweren dat ze niet uitverkoren zijn. En die, echt waar?
Ja, die mogen zich dat niet toe-eigenen.
Nee, maar jij moet het dan weer wel, maar dat zij zelf niet. Het zijn heel vreemde dingen, waarvan in de Bijbel geen spoor is terug te vinden. Integendeel. Maar zo gaat dat, hè. Maar vergis u niet, hoor. In heel wat prediking die vandaag voor evangelisch doorgaat, daar mis ik Christus ook. Daar is de sleutel ook niet. Dat is niet anders dan prediking van de mens. Doe maar zus, doe maar zo, doe maar dit en doe maar dat. En dan komt het wel goed met je. Want God heeft je lief. En als je nou maar goed je best doet, dan komt het wel goed. Enzovoorts. Als je nou maar je aanleg en je eigenschappen goed ontwikkeld, een goed rentmeester bent, of wat voor jargon men in die verschillende stromingen dan ook maar gebruikt, komt toch altijd op hetzelfde neer. Om maar goed je best doen en dan komt het wel goed. En daar is de sleutel weg, want de sleutel is Christus. De sleutel is dood en opstanding namelijk. Het heet ook bij gelegenheid het kruis van Christus, maar dan nog steeds in de zin van dood en opstanding. En als ze deze dingen tot hen zeiden, begonnen de schriftgeleerden en fariseeën hard aan te houden en hem van vele dingen te doen spreken. Begrijp me goed, de Herodianen spelen daarin geen rol, de Sadduceeën ook niet. Die zijn vooruitstrevend, heet dat in onze tegenwoordige tijd. Die zijn minder orthodox, dat heet vrijzinnig. Die houden niet zozeer van schrift en van wetten en van strakke voorschriften enzovoorts. Maar het zijn juist de meest religieuzen, want religie is binding, hè? Ik leg het nou niet meer uit, hè? Religie is binding. Het zijn juist degenen die het meest gebonden zijn, die bezwaar maken, het meeste bezwaar maken tegen licht en waarheid. En dus, als ze deze dingen tot hen zeiden, begonnen schriftgeleerden en fariseeën hard aan te houden en hem van vele dingen te doen spreken, hem lagen leggende en zoekende iets uit zijn mond te bejagen, opdat ze hem beschuldigen mochten. Hebben jullie dan? Ik ken het verschijnsel maar al te goed. Daar komen ze met vragen zes en met vragen zo. En je denkt, dat is fijn, die mensen hebben vragen. Dat is mooi. Dat wil je toch graag, dat mensen vragen hebben, dan kun je antwoorden geven. Maar soms is het zo dat ze er alleen maar op uit zijn om een antwoord te krijgen dat hun helemaal niet aanstaat. En op grond waarvan ze je kunnen begraven. Zoiets. Dat is wat het is. Zo gaat dat soms. Van mijn vader heb ik gemerkt dat die liet het zich niet aanleunen. Die trok zich dan terug. Dus ja jongens, het is nou tijd. En het is wel genoeg voor vandaag. En wegwezen. Maar hij kende blijkbaar uit de praktijk precies diezelfde ervaring. Niet te veel, want je krijgt er alleen maar problemen mee. Mensen raken alleen maar overstuur, weten er geen raad mee met de antwoorden die ze krijgen, hebben niet de tijd om het te verwerken, dus ze struikelen. Dat is het. En dan zei hij, raak niet in paniek, maar doe maar rustig aan, komt wel. Hè? Daar is wat voor te zeggen, maar hier is het echt bewust hem lagen leggen. Hem te bewegen tot uitspraken die niet kunnen. En u begrijpt, in onze moderne, onze tegenwoordige samenleving speelt dat overal een rol. Niet alleen waar het gaat om de Bijbel, maar overal. Dat zijn dingen die je niet zeggen mag. Woorden die je niet gebruiken mag, enzovoorts. Nee, het woord slaaf mag niet meer, dat weet u toch. Hè? Slaaf mag niet meer. Fietsen maken wel, anders moet je zeggen iemand die tot fietsenmaker gemaakt is. Hè? Want een slaaf is tegenwoordig iemand die tot slaaf gemaakt is. Toch? Nou ja, houd toch op zeg. En zo zijn er meer van die begrippen die niet mogen. Allochtoon mag ook niet meer. Je moet zeggen mensen met een niet-westerse achtergrond. Jongens, wat hebben die dan voor een ding achter zich? Laat maar zitten. Volgens mij zijn mensen met een niet-westerse voorgrond trouwens, waar het meestal over gaat, maar dat maar even terzijde. Hoezo mag je die woorden niet gebruiken? Omdat ze een waarheid naar voren brengen die omstreden is, of die mensen niet horen willen, en dan moeten er andere termen bedacht worden voor hetzelfde. Ik heb u wel eens vaker gezegd, de neurozen heeft men afgeschaft, om de eenvoudige reden dat men die niet genezen kan, dus daarom heet het nu anders. Vroeger heet iemand stapelgek, maar daar kan je niks aan doen. Dus nu heet het mensen zijn verward. En die moeten naar gedragstherapie. Dat moest mijn hond ook vroeger, maar die moest afgericht worden, moest kunstjes leren enzovoort. Dat doen ze met mensen ook voorbijgaande aan het feit dat er inwendig in de mens soms ook iets helemaal niet in orde is, waardoor al het andere onmogelijk wordt. Maar de onmogelijkheid wil men niet inzien, want men wil dat alles maakbaar is, dat alles oplosbaar is enzovoort. Dus dingen die onoplosbaar zijn, ja, die mag je niet noemen. En dat is in wezen het enige wat men heeft tegen Wilders. Je mag het niet noemen, want wat hij noemt is onoplosbaar. Althans, binnen het moderne bestel. Zie? Nee, niet dat ik het voor die man opneem. Ik stel het alleen vanaf afstand vast. Zo is het. Dat zegt men ook hardop. Hij noemt het maar heeft er ook geen oplossing voor. Nee. Dat is ook zo. Ik weet ook niet wat je dan in het politieke métier eigenlijk moet daarmee. Dus ja, ik blijf het toch een wat trieste vertoning vinden allemaal. Maar het is inderdaad waar. Dingen mogen niet benoemd worden, moeten net doen, zodat alles volkomen onder controle is enzovoorts. Maar het is niet onder controle. Maar goed, men is allergisch voor de waarheid. Daar komt het op neer. En van de Heer Jezus wil men dus af. Omdat hij de waarheid is. Nou ja, dat is terminologie van Johannes of in het Johannes-evangelie. Maar in ieder geval omdat hij getuigenis van de waarheid aflegt dan. Ook uit het Johannes-evangelie trouwens. Ze legden hem lagen. Daarentussen, dit woord rekent mijn vrouw fout. Want die laat ik altijd mijn teksten nalezen. Renate misschien ook wel, dat weet ik niet. Want die laat ik mijn teksten nalezen. Maar daarentussen, ik vind het prachtig zulke woorden. En dan denk ik altijd meteen aan mevrouw Nederlands, maar vooruit. Daarentussen, ondertussen is toch ook een raar woord. Daarentussen, als vele duizenden der scharen bijeen vergaderd waren, zodat ze elkander vertraden. Hoe je die mensen moet toespreken, duizenden tegelijk, broeder. Voordat Sennheiser bestond, zal ik maar zeggen. Ja, dat weet ik ook niet. Begon hij te zeggen tot zijn discipelen: vooreerst wacht u zelven voor de zuurdezen der fariseeën, welke is geveinsdheid. Zuurdezen der fariseeën. En er staat vooreerst. En voor en eerst is hetzelfde. Dus daar ligt grote nadruk op de term. Vooreerst. Dit is het belangrijkste zuurdezen wat er is. En waar men het meest voor waakzaam moet zijn. Wij kennen het zuurdezen der fariseeën, der sadduceeën en het zuurdezen van Herodes. Als u wil weten waar, dan zeg ik even gauw, dat is in Matthäus 16, vers 6 en 11 en 12. Voor de statistiek geef ik u dat. Dat is eigenlijk maar één schriftgedeelte, Matthäus 16, dan krijg je drie keer het zuurdezen der fariseeën en sadduceeën. In Markus 8 heet het zuurdezen der fariseeën en het zuurdezen van Herodes. Dat wordt uitgelegd als zuurdezen der Herodianen, ook een Joodse secte, die gericht is op de openbaring op de politiek, zal ik maar zeggen. Het idee was dat Herodes of het huis van Herodes als Joods, nou als Idumeërs, maar goed, als het huis van Herodes als koningen der Joden, dat via die weg, laten we zeggen, het Messiaanse Rijk tot stand gebracht zou moeten worden. Dat is het eigenlijk. Kortom, zoiets als de verspreiding van het christendom via de politiek. Via politieke partijen. Zoiets. Langs politieke weg. Dat is ook Judaïsme. En dan hebben we nog in Galaten hoofdstuk 5. Daar is het een beeld van de wet namelijk. Galaten hoofdstuk 5 vers 9. Waar het gaat over staan in de vrijheid en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid, het slavenjuk. Het juk der dienstbaarheid bevangen, dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. En in verband daarmee zegt vers 9, een weinig zuurdeesem verzuurt het gehele deeg. Dat zuurdeesem is dus het zuurdeesem van de wet, van het onderwijs in de wet. En dan heb je nog 1 Korinthe 5, vers 6 tot en met 8. Waar het gaat eigenlijk over de oude mens. En de gezindheid van de oude mens van het vlees. Ik zoek hem niet op, dat was sowieso niet de bedoeling. Ik heb die anderen ook niet opgezocht. Maar daar staat zoiets als ons paaslam is voor ons geslacht, zo laat ons dat feest vieren, enzovoorts. Want wij zijn ongezuurd, heet dat. De oude mens is weggedaan. Zuurdeesem. En niet in de laatste plaats hebben wij natuurlijk de gelijkenis van het zuurdeesem. In elk geval in Matteüs 13, de misbruikte gelijkenis, omdat die gelijkenis leert dat een vrouw zuurdeesem verborg in 3 maten fijn meel en dat doorzuurde het gehele deeg. En toen heeft men ervan gemaakt, met dank aan, goh, de naam wil me niet te binnen schieten. Spurgeon, zei je dat? Ja, onderweg hier naartoe had ik het in gedachten, maar want ik denk wel zo over de dingen na, onderweg naar de lezing, uiteraard. Ja, Spurgeon. Spurgeon heeft namelijk nogal uitgebreid geschreven, misschien gepredikt, dat zal ook wel, over de gelijkenissen van Matteüs 13. Maar bij hem is dus, sorry voor het dus, maar is bij hem is zuurdeesem een beeld van het evangelie, dat verborgen wordt als het ware in de hele wereld, 3 maten fijn meel in de wereld, gepredikt wordt en daarna wordt daardoor de hele wereld bekeerd. Ja. Dat is het dan. En dan breekt het koninkrijk Gods aan, maar helaas is het dan ook meteen de jongste dag. Dus schiet niet op. Maar, ja. Toen maar. Er zijn wat varianten op, maar het komt er altijd op neer dat zuurdeesem beschouwd wordt als een beeld van de evangelie. Als je daar ooit een discussie over krijgt en je krijgt een officieel antwoord, dan is het officiële antwoord, ja, zuurdeesem is altijd wel een beeld van de zonde of iets dergelijks, behalve in de gelijkenis van het zuurdeesem. Noem nog zo'n voorbeeld. Het avondmaal, brood en beker, zijn een beeld van het lijden en de dood van de Heer Jezus. Behalve in 1 Korinthe 10. In 1 Korinthe 11 al niet meer. Behalve in 1 Korinthe, officieel heb ik dat geleerd in de vergaderingen. Behalve in 1 Korinthe 10. Want daar staat dat we eens broods deelachtig zijn, namelijk we hebben deel aan één lichaam, het lichaam van Christus, het welk is de gemeente. Daar is dus een beeld van het leven van Christus, maar overal elders is het dan Maar overal elders staat er niet bij wat het betekent. Het staat alleen bij wat het betekent in 1 Korinthe 10. Dat kan dus nooit de uitzondering zijn. Dat is feitelijk onmogelijk. Afgezien daarvan, waarom zou je dat erbij zetten? Dat brood en wijn een beeld zijn van leven. Dat weet toch iedereen? Mag ik hopen? Toch? Nou ja. Maar dan zeggen we, ja, dat is wel, maar dat is één, dit is de uitzondering. Hier is een uitzondering. Hier is wat anders. Ja, dat is waarom Bijbelse typologie in een heel kwaad daglicht staat in de traditionele theologie. Want zegt men, je kunt er altijd alle kanten mee op. Je bent overgeleverd aan de fantasie van degene die het meent uit te leggen. Nou ja, daar hebben ze dan weer gelijk in. Maar ja, de andere kant is gewoon, dit laat ik dan wat anders zeggen. Dat, ach, dat is ook arrogant, maar ja. Dat ik moet toegeven dat het toch redelijk moeilijk is om bepaalde zaken in de typologie te duiden. En ik weet ook waarom, dus dat scheelt dan alweer. Dat is omdat wij geneigd zijn het veel te oppervlakkig te nemen. En die door te dringen tot de wezenlijke betekenis. En dat geldt niet alleen voor de typologie, maar dat geldt ook voor de woorden in de Bijbel. Nou ja, woorden in de taal in het algemeen, maar zeker ook in de Bijbel. Wij lezen ze te oppervlakkig. En daarom vinden we tegenstrijdigheden en weten we er niet goed raad mee, enzovoorts. Dat is jammer, maar dat is de reden waarom iets als woordstudies toch een heel goede methode is. Een methode is van bijbelstudie, zal ik maar zeggen. Het probleem wat ik ermee heb is dat men er gewoonlijk te weinig over weet. Over woorden en de grondbetekenissen daarvan. Ook in de woordenboeken is dat zo, hoor, overigens. Het is veel te oppervlakkig. En daardoor komt men er niet uit. Maar daarom is het juist nuttig om die dingen te leren verstaan. Meer wil ik er niet van zeggen, want bij gelegenheid leg ik het altijd uit. En leg ik uit dat woorden nog eenmaal dieper grijpen en een bredere betekenis hebben dan wij gewoonlijk denken. Maar toe maar. U weet wel, leven en dood, daar gaan we uitleggen. We zijn evangelische christenen, dus daar gaan we uitleggen dat je hebt dood, namelijk lichamelijke dood, maar je hebt ook geestelijke dood. Ja, maar je kunt ook uitleggen dat dood betekent verbroken gemeenschap. Dan ben je klaar. Dat is wat het is. En dus dat het een synoniem is voor zonde, want zonde betekent mis. Niet raak, mis. Dat is verbroken gemeenschap. En dus zonde en dood zijn synoniemen. Is een synonieme, de uitdrukking zonde en dood is een synoniem, ja. Heb je dat? Dus dat zijn grondbetekenissen van die dingen. Nou ja. En zo verder. Maar zuurdeesem komt van gisteren. U weet wat zuurdeesem is? Dat is, of ze hebben het mij uitgelegd, dat is deeg van 2 dagen terug. Ik heb er totaal geen verstand van. Maar het is van 2 dagen terug, dan is het zuur geworden en dan is het bedorven. Maar dan smaakt het beter. En dat schijnt met meer dingen zo te zijn. Het moet eerst bedorven zijn voordat het goed smaakt. Daarom als je weer eens een haas geschoten hebt of een bok, weet ik veel. Dan moet die eerst besterven. Het schijnt een paar dagen te moeten liggen totdat het gaat stinken. En dan pas kan je het eten of zoiets. Ik heb het nooit begrepen. Met de kaas is dat ook zo. Dat is duidelijk, maar nee, het zijn mijn sokken niet. Het is mijn eerste kaas. Nou ja. Enzovoort. Het is van gisteren of van, het moet eerst het heeft tijd nodig. Dat is met zoveel dingen zo. Alles wat wij bereiden heeft tijd nodig. En ja, maar het is de werking van het bederf. Sorry. Maar dat bedorven deeg, zal ik maar zeggen, dat wordt dan in het verse deeg gedaan, zodat het verse deeg ook weer bederft enzovoort. Want dan, ja, natuurlijk, dan gaat het reizen, maar dat is wat het doet. Eigenlijk deeg, zuurdeesem, dat is dat spul van die oude schepping, symboliek hebben we het nou over. Hè? Komt uit een oude schepping en het wordt verborgen in deze schepping. Het werkt door in deze schepping. Het is de zonde die zijn oorsprong vindt niet vandaag. Ontstaat niet hier. Het was er al en het werkt hierin uit. En dat doet alle dingen groter worden. Dat is alles wat in deze wereld is, moet groeien en groeien en groeien. Het moet groter worden. In de hele natuur is dat zo. En daarna gaat het te barsten. Dat is een goede Nederlandse term, hoor. Dan ontploft het, dan valt het uit elkaar, of om, of wat het maar doet. Maar dan, dat is met het menselijk bedrijf, met het menselijk bestaan zelfs, het is met alles zo. Het wordt groot en dan bam, en dan is het gebeurd. En dan, nou ja, er zijn nog een paar dingen, maar die ga ik maar niet uitleggen nu. Maar dat is de gang van zaken, dat is wat Surdesem doet. Dat is de werking van de zonde in het algemeen. Maar zonde is afwijking, ja, het is dood, maar het is afwijking van de waarheid. Vandaar dat waarheid en leven ook synoniemen zijn. Hè? Dat begrijp je dan toch ook, hè? De zonde is afwijking van de waarheid. De zonde is dood. Waarheid is dus leven. Nou goed, en de Heer zei, ik ben de waarheid en het leven, toch? En de weg, oké. Maar goed, het wijkt af. En dat wil zeggen, Surdesem is een beeld van de zonde, maar in de praktijk dus, en in de eerste plaats, in essentie valse leer. Het is afwijken van het woord van God. Het is dus woord. En de zondeval, wat wij de zondeval noemen in verband met Adam en Eva, ja, dat is niet zozeer dat ze van die boom at of zoiets, die vrucht van die, hoewel ze dat deed, en dat is het bewijs voor de zonde, maar waar het over gaat, is dat er eerst wel plaatsvond in het denken, het afwijken van het woord van God. Is het zo dat God gezegd heeft? Groot vraagteken, en het antwoord, en ja, en dan ontstaat de discussie. Het is niet meer eenvoudig nu, want het is niet ja of nee. Het is, ja, dat heeft hij wel gezegd, maar dat heeft hij niet zo bedoeld. Nou, dan is het mis dus, enzovoorts. Met als gevolg, enzovoorts. Dat is wat er gebeurd is. En dus, het gaat om de leer der, het is Surdesem, maar het heet de leer der fariseeën. Het is de leer en wandel, en weg van de fariseeën, van de sadduceeën, van de herodianen en van inderdaad de wet. En natuurlijk de oude mens, die zich ontwikkelen wil, die groter moet worden, moet groeien. Net als de bitcoin en wat het maar was allemaal, moet groeien. En daarna ontploft het vanzelf. Dat weet iedereen. Dus met de economie is het ook zo. Dat groeit en dan ontploft het. En bam. En dan begint het verhaal weer overnieuw. En dat is waarom de geschiedenis zich herhaalt enzovoorts. Ja, je kunt het vaststellen, je kunt er verder niks aan doen, maar het hoort niet thuis in het woord van God, niet in het evangelie. Het idee van ontwikkeling, het idee van die zuurstof, van die zuurdesem, dat het dingen opblaast, dat is inherent aan deze oude wereld. Die denkt dat er van alles ontwikkeld moet worden, tot stand gebracht moet worden enzovoort. Dat is niet zo, dat is zo vanwege de zonde. Dat is wat de zonde doet. Maar dat is niet zo. Ook bij ons niet. Wij leven uit het volbrachte werk van Christus. Of zoals Roosendaal ooit zei, ja, de Heer heeft meer om u te geven. Dat zing ik niet, want de Heer heeft niet meer om u te geven. De Heer heeft ons alles gegeven. Hij kende kennelijk de rest van het lied niet. En hij struikelde over de eerste zin. Maar toen maar. Maar de opmerking als zodanig haal ik wel graag aan, ja. Want de Heer heeft niet meer om u te geven. Hij heeft ons alles gegeven wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Voor zover de groei zou zijn, is de groei van de uitwerking daarvan in ons. Om te komen tot de norm die er nou eenmaal is. En die wordt niet meer of minder, dat blijft gewoon gelijk. Heb je dat nog? Dat is een nieuwe schepping. En dat idee van het groeit en dan ontploft het, dat is de vloek van deze oude wereld. Dat is wat de duivel heeft bedacht, van als je goed je best doet, komt het wel goed. Dan breng je wat tot stand, enzovoorts. En die zegt, nee, dat gaat niet gebeuren. Bovendien, die hele oude wereld verdwijnt. Dan wordt hier niks tot stand gebracht. Men lezen de prediker. Je kunt leuk ergens mee bezig zijn, maar echt iets tot stand brengen, daar is er niet bij. Dat kan niet, want alles is mis. Dat is de werking van de zonde en de dood per definitie. En zuurdeesem illustreert dat. Ik heb ooit één keer geprobeerd een cake te bakken, maar ik was gewaarschuwd. Niet te vroeg de deur open doen van de oven. Want dan ploft het zaakje in elkaar. Precies. Ik heb het ook nooit meer gedaan. Die waarschuwing heb ik ter harte genomen. Een beetje te laat. Maar zo gaat het met alles in de wereld. Zie? Doe maar. Wacht u daarvoor. Maar vooral dat van de fariseeën. Vooral voor diegenen die strak trouw blijven aan... Trouw is op zich een deugd. Maar die trouw blijven aan een traditie die in werkelijkheid geen inhoud meer heeft. Het is alleen buitenkant. Het is gedrag. Het is een spelletje. Men is gedresseerd om bepaalde dingen te doen. Je kan er trots op zijn dat je dat volbrengen kunt. Ik heb er een grote bewondering voor iemand die zo kan leven. Maar terwijl ik het zeg, denk ik dan altijd... Maar leven die mensen wel dan? Of leven ze stiekem waar niemand het ziet? Zo kom je bij het begrip geveinsden. Zie? Maar dat is altijd een achterdeur. Om te ontsnappen aan de opgelegde wetten en tradities enzovoorts. Het is het probleem van alle opvoeders, van alle docenten, scholen en wat het maar was. Hun ouders enzovoort. Je kunt mensen, de kinderen, discipline bijbrengen, maar daarmee voed je ze niet op. Daarmee dresseer je ze, maar inwendig hebben ze daar niks aan. Nou, sommige dingen op lange termijn. Oké, daar gaan we weer. Gaan we erover discussiëren. Het is een oude kwestie. Maar discipline in zich tot een bepaald niveau voor kinderen, voor onvolwassenen, zegt de Bijbel, is de wet. Nuttig, voor een poosje. Om de schade te beperken. Om een bepaalde richting aan te geven voor mensen die absoluut geen idee hebben van enige richting gevoel. Daar is het voor. Maar dat richting gevoel krijg je daar niet door, niet echt. Dat gaat langs een andere weg. Zie je? Nou ja, en dat is wat ons in de Bijbel geleerd wordt. Dat is het klassieke verschil tussen links en rechts, waar we het weer over hebben. De opgelegde wetten, de ethiek, die een mens gevangen nemen feitelijk, maar hem daarna, als het echt goed werkt, die hem daarna verhinderen om tot kennis de waarheid te komen en te staan in de vrijheid. Want die twee dingen, die staan elkaar volledig in de weg. En dat is het probleem wat ik heb met onze samenleving van vandaag. Met de mond vol over de vrijheid, maar in werkelijkheid is men aan alles gebonden. En men is vrij om zich te binden, kennelijk of zo. Ik weet niet wat voor ideeën men daarbij heeft. Ik begrijp het ook echt niet. Ik zie het alleen gebeuren. Dat wil zeggen, de mond vol hebben over de vrijheid op het moment dat je die vrijheid eigenlijk al helemaal kwijt bent. En overgeleverd wordt aan een wereldomvattend systeem. Dat is toch wel een lugubere aangelegenheid als u het mij vraagt. Maar goed, het is geen nieuws voor u. Wie weet waarheen wij onderweg zijn. Ik lig er niet wakker van ook, eigenlijk. Nou, een beetje. Want ik mis jullie wel dan. Al die tijd dat we geen bijeenkomsten mogen hebben enzovoort, of mochten hebben. Dat is toch wel, toch wel erg. En soms denk je dat wij, ook als we samenkomen, ook nu nog, dat ik denk, we doen het eigenlijk een soort stiekem. Hè? Het wordt over het hoofd gezien. Want vergis je niet, we hadden wat tentcampagnes in de planning staan. Ik weet niet hoeveel er opgezet zijn, maar we hebben er nu nog maar 3 over die door kunnen gaan. En dat is nog de vraag. Ik ben er nog steeds niet zeker van. Maar... Niet dat het verboden wordt, het wordt onmogelijk gemaakt. Er worden zoveel voorschriften aan verbonden, zoveel regels, dat het volstrekt onmogelijk is eigenlijk. Wie zou je in zo'n tent kunnen krijgen Als je langs allerlei instanties moet en bewijsjes moet kunnen laten zien en ingeënt moet zijn en zo'n test gehad moet hebben. Je krijgt van die drumstokken in je neus. Dat is lekker zeg. Heb je dat ook eens gehad? Vreselijk zeg. Ja, enzovoort. En dan je handen wassen en dan moet je door het hek en dan moet er een dokter in de zaal wezen. Dan moeten de zijzeilen moeten van de tent af, moet doorwaaien enzovoort. Dan moet je 1,5 meter uit elkaar zitten. Wie denk je dat je nog binnenkrijgt? Kom op zeg. Dat is niet te doen. En dan is het ons niet verboden, maar wel onmogelijk gemaakt. Dus zo werkt het dan. Hè? En dat is het verhaal over het inenten natuurlijk ook. Oké, laat je niet inenten, maar je bent meteen buitengesloten van de samenleving. Dat draait het op uit. Dus geef mij maar een prik. Ja. Ik zit toch al in de overuren. Nou ja, toe maar. Maar dan kun je altijd nog een wedstrijd winnen, dat weet je toch, hè? Oké. Nou, we zullen het hierbij laten en de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we u mogen kennen, leren kennen uit uw woord. En dat wij begrijpen dat deze wereld weliswaar geregeerd wordt door de leugenaar van de beginnen, maar dat wij mogen staan en leven in de waarheid. Omdat u uw licht en waarheid hebt nedergezonden in de persoon van onze heiland, de Heer Jezus Christus. Wij danken u dat hij ons leven is en ons geworden is rechtvaardigheid van God en heiligmaking. We danken u dat we onderweg zijn, op grond van uw beloften en uw werk, onderweg zijn naar die heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden, naar die erfenis die u zegt in de hemel voor ons te bewaren. En we danken u waar we enerzijds zien hoe het gaat met de wereld om ons heen, dat we anderzijds mogen vaststellen dat onze verlossing nabij is. Want dat is wat wij geleerd hebben uit uw woord. Dat uw komst zeer aanstaande is om te vervullen al hetgeen de profeten gesproken hebben. En in afwachting daarvan, Vader, danken we u dat we mogen wandelen aan uw hand, mogen beseffen dat u het bent die met ons bent en dat u het bent die aan ons een goed werk bent begonnen toen wij tot geloof kwamen om dat vervolgens te beëindigen, te voltooien in de dag van Christus. Daarom danken we u voor deze avond en bevelen ons bij u aan. Wees u ons nabij, richt u ons oog op u. En boven alles verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.